Ja, lekker kort en krachtig.
Ja, in deze aflevering blikken we terug op de laatste 4 afleveringen. En halen wat nieuwsartikelen aan die zijn verschenen na de afleveringen. En ja, we gaan er in een sneltreinvaart eigenlijk doorheen. Dus veel luisterplezier, ook weer deze keer. En tot de volgende keer na de zomervakantie.
Ja, en er zitten een paar leuke nieuwtjes in.
Ja, dus vooral luisteren.
Ja, veel luisterplezier.
Doeg. Leuk dat je weer luistert naar de Verpleegkunde Podcast. We hebben het afgelopen aflevering gehad over onderwerpen waar echt nog een taboe op ligt. Deze aflevering praten wij,
Thomas Groen,
en ik dus, Maaike van Sassen van IJsselt, over de afgelopen 4 onderwerpen, blikken we terug op nieuwsartikelen en beantwoorden we een aantal vragen.
Om over, we weten nog niet precies hoeveel weken, weer verder te gaan met het behandelen van taboe onderwerpen.
Let's go!
Ja, maar voordat we verder gaan, hebben we wel nog een vraag aan jou. We zijn natuurlijk altijd op zoek naar sponsoren, extra hulp. Dus mocht je willen sponsoren, dan kan het altijd. Neem nog gewoon even contact met ons op. En voor nu, petje.af/deverpleegkundepodcast. Je kan ons al helpen met een bedrag van 1 euro per maand. En daar zouden we heel erg blij mee zijn.
Ja, inderdaad. En je mag natuurlijk ook gratis reclame voor ons maken. We horen al best wel veel dat de Verpleegkunde Podcast leeft en besproken wordt. En als jij het wil bespreken in jouw netwerk, dan zijn we ook ontzettend blij.
Ja, absoluut.
Ja, laten we beginnen met nieuwsartikelen die zijn verschenen de afgelopen maanden.
Ja, jij bent natuurlijk op het RTL Nieuws geweest nog.
Ja, het ja, was best wel bizar. Ik zat hier op de Hogeschool Rotterdam, daar nemen we nu ook op. Ik zat even door mijn berichtjes op Instagram te scrollen en heel toevallig, ik zit daar nooit echt in die mailbox dat mensen je berichtjes sturen die je niet kent, die lees ik 1 keer in zoveel tijd door. En toevallig zat er iemand binnen in van het RTL Nieuws. Dus het was heel spannend, maar wel leuk. Zeker natuurlijk wat we in aflevering 5 hebben besproken over dat artikel van het AD. Mm-hmm. Zorgvuldig voorbereid, besproken en niet nagedacht eigenlijk over die titel, en toen viel die titel best wel tegen. Mm-hmm. Ja, aan de andere kant, ja, luister vooral aflevering 5 terug. Dat heeft ook weer veel opgeleverd, die titel. Ik had bij het RTL Nieuws ook nog een berichtje ontvangen. Was opgenomen, was eigenlijk allemaal super professioneel gedaan. Echt naar me geluisterd van, hey, hoe wil je het hebben? Wat voor boodschap wil je overbrengen? Wij hadden natuurlijk zorgvuldig ook voorbesproken. Uh-huh. En toen kreeg ik een berichtje van de editor. Ik vroeg me af of ik kan zeggen dat jij je niet altijd veilig voelt bij patiënten. Ja, dat had ik natuurlijk niet gezegd.
Ja.
Dat is ook niet hoe ik me daarbij voel. Dus ik had geantwoord dat het eigenlijk te sterk verwoord was. En uiteindelijk heeft hij ervan gemaakt, je komt in aanraking met patiënten. En toen dacht ik, ja, inderdaad, dat is gewoon waar het bestaat.
Ja. Ja, dat denk ik ook. Volgens mij hebben we het ook heel erg besproken in de aflevering zelf. Soms kom je gewoon mensen tegen die dingen doen in de breedste zin van het woord die niet bij jou passen. Ja, dit hoort daarbij.
Ja. Ja, en dat nieuwsartikel heeft natuurlijk op mijn werk ook gespeeld. Op de opleiding verpleegkunde in Rotterdam, Hogeschool Rotterdam. En ik had heel toevallig vorige week een gesprek met een collega. En dat is een wat oudere collega. En zij gaf eigenlijk aan, zij is geen verpleegkundige. Dat ze, omdat ze op de opleiding verpleegkunde wel les geeft. Dat ze toen een keer, toen ze net was begonnen met de carrière, wilde meelopen om te ervaren hoe het is in de zorg. En ze werd op sleeptouw genomen en ze werd eigenlijk gevraagd om dingen te doen die dag. En het verhaal is best wel mooi en herkenbaar, dus ik ga het even delen. Het begon op een 4-persoonskamer, vertelde ze. En binnen die 4-persoonskamer lag een patiënt en die mocht zij dan wassen. En haar begeleider voor die dag, die ontfermde zich over de andere 3 patiënten. En toen die begeleider klaar was met de andere 3 patiënten, was zij klaar met die ene patiënt. En toen zei die begeleider ook van, nou, ik vind daar niet echt dat je hard doorwerkt of zo. Of zij zei iets in de trant van, het is natuurlijk haar verhaal, dus hoef ik het helemaal goed te vertellen. Maar zij zei iets in de trant van, nou, ik geloof dat ik meer last tot je ben dan dat ik je echt help. En toen zei hij iets van, ja, inderdaad. Maar zij bedoelde dat als grapje van, nou, ik heb eigenlijk wel wat bevestiging nodig. Ik heb je wel met 1 patiënt geholpen. En hij had zoiets van, ja, maar het gaat gewoon echt best wel langzaam. En toen liep ze naar de gang en toen had ze die persoon daar wel op aangesproken. En toen kwam die persoon dus achter dat ze helemaal geen verpleegkundige was. Die dacht gewoon, oh, docent op de Hogeschool Rotterdam, voor de opleiding verpleegkunde, je bent vast verpleegkundige. Dus die had er gewoon aan het bed gezet, zonder dat ze bevoegd of bekwaam was, en aan het werk gezet.
Ja.
Wat natuurlijk best wel schandalig is. En toen zei ik, oh, wow, dat zo gebeurt. En toen zei hij, nu zeg jij wel, oh, wow, dat zo gebeurt, maar dat gebeurt soms ook nog met onze studenten, dat ze gewoon gevraagd worden om dingen te doen.
Mm-hmm. Maar waar, Heb je gevraagd naar waarom ze die patiënt ging wassen als ze geen verpleegkundige was?
Ja, omdat ze wilde ervaren hoe het was om een patiënt te wassen. Daarom had ze gevraagd om een dag mee te lopen. En zij dacht gewoon, oh, nou, het is denk ik zo makkelijk dat ik dit wel gewoon in mijn eentje kan doen. Zeg maar, ik was mezelf ook, dus waarom?
Ja, goed, onbewust onbekwaam.
Ja, inderdaad, ja. Ja, ze heeft toch die patiënt gewassen, terwijl hij er drie had gedaan. Heeft zij er ook eentje gewassen. Ja, daardoor, dat maakte wel dat hij die ene niet meer hoefde te doen. Maar hij vond wel dat ze gewoon veel te langzaam werkte voor verpleegkundigen.
Ja, ik ben al harde verpleegkundige. Ja. Je bent tot last.
Ja. Ja, dus dat kan je ook positief benaderen. En natuurlijk gebeurt dat bij de patiënten ook. En diezelfde keer dat ze meeliep, was er ook een patiënt die eigenlijk grensoverschrijdend gedrag vertoonde. Zij moest sokken aantrekken bij hem. En het was best wel grappig. Ze vertelde van, ja, ik zat in mijn hurken. En ik had blote benen. Ik zeg, hoe komt het dan dat je blote benen had? Ja, vroeger werkten we in jurk, als het heel heet was. Maar we hadden gewoon een lange jas aan en die viel net over je bil. En ik zag het er helemaal voor me. En dan was je aan het hurken en dan had je, zeg maar, een bloot been. En die zorgvrager, die had meerdere CVA's gehad, waardoor hij was in de 50, maar hij was eigenlijk een soort van gasplantje. Mm-hmm. En hij kon nog wel zijn voeten bewegen. Dus hij schoof zijn voet onder haar jurk, zo richting, zeg maar, de bovenkant van de benen. En zij dacht ook, zit in de weg. Dus verplaatst van de ene kant naar de andere kant. En die voet, die volgde opnieuw. Toen dacht ze, oh, wat vervelend, ik zit hier bij hem ook in de weg. Ja. Dat ze sokken aangetrokken, weggegaan. Er was natuurlijk geen gesprek met hem mogelijk. En toen, later op de dag, als ik het goed begreep, in de koffieruimte werd er gepraat. Nou, hoe was het om patiënt X, zeg maar, zijn sokken aan te trekken? En toen werd een beetje gelachen. En toen vroeg ze, waarom wordt er nou zo gelachen? Ja, ja, het is wel een man die af en toe wat raar gedrag vertoont. Ja, ik vertel het nu in mijn eigen woorden. Maar toen vertelde zij, oh, nou, ik vind wel dat jullie dat eerder hadden kunnen vertellen, want dan had ik er rekening mee kunnen houden. En toen wij ermee over aan het praten waren, toen was het ook zo van, ja, eigenlijk best wel sneu. Enerzijds dat zij niet goed was ingelicht over die patiënt, dus niet de adequate zorg had kunnen verlenen en haar grenzen had kunnen aangeven. Omdat ze had geweten dat hij dit gedrag vertoonde, had zij ook eerder kunnen zeggen, nou, ik ben niet gediend van dat gedrag, dus kan je alsjeblieft je voet van mijn been afhalen. En aan de andere kant, best wel sneu, want die patiënt was dus 50 jaar, meerdere CVA's gehad. En die had waarschijnlijk, was die al een paar jaar gewoon niet meer seksueel actief.
Mm-hmm.
Dus ja, die zat natuurlijk ook een enorme behoefte achter.
Ja. Ja, mooi verhaal.
Ja, denk aan aflevering 1.
Ja, zeker. Ja, mooi verhaal en tegelijkertijd lastig voor meerdere partijen.
Ja, ja. En dat komt natuurlijk ook binnen de zorg vaak voor, ook bij studenten.
Ja, zeker weten. Ja. Het zal vast heel moeilijk contact maken zijn. Of tenminste, dat is mijn aanname, maar misschien dat het wel moeilijk contact maken is met die man.
Ja.
Ja. Waardoor hij misschien helemaal geen, als je tegen hem zegt, vind ik niet fijn, misschien komt hij helemaal niet binnen.
Nee.
Een primitieve behoefte wat hij doet.
Ja.
Geen idee.
Ja, ja, best schijnend. Zielig. Ja. Nou, laten we de afleveringen van de afgelopen keer gaan bespreken.
Ja, aflevering 6 was met Harry natuurlijk, Harry Zonneschijn. Het ging over het innerlijk vuur, over Vicky stoken, je innerlijk vuur aanwakkeren. En het ging over verpleegkundig leiderschap en zeggenschap.
Ja. Vooral persoonlijk leiderschap vond ik daar echt eruit te springen.
Ja, ja, het was heel cool eigenlijk. Ik was op 12 mei, de dag van de verpleging, was ik in Maastricht. Mm-hmm. Met MUMC Plus. En Harry was daar ook. En nou, ik gaf daar een workshop over veerkracht. En daarna was er een soort informatiemarkt. Waarbij ik dan het gesprek aanging met mensen. En heel veel mensen zeiden, oh, dus jij bent Thomas. Oh ja, ken je van de podcast van Harry?
Oh, wat
en heel veel mensen hadden dat geluisterd. Ja, dat was echt heel leuk.
Ja, ja, we hebben natuurlijk op onze afbeelding van de podcast, dus zijn ook niet, is niet een foto van ons.
Nee.
Nee, het is gewoon, zeg maar, ja, jullie luisteren naar stemmen en jullie moeten echt naar onze Instagram te kijken hoe we er nou daadwerkelijk uitzien.
Ja.
En ik heb dus best wel veel reacties gehad, ook van studenten die de podcast zijn gaan luisteren, omdat verpleegkundig leiderschap eigenlijk zo'n breed en ruim begrip is. En ze vinden het heel erg lastig om, zeg maar, het competentiegericht handelen, als je kijkt naar het curriculum en competentieprofiel, dat daadwerkelijk toe te passen op de afdeling. En die zeiden van, ja, ik heb zoveel handvaten gekregen van die podcast. Ja, echt leuk.
Ja. Ja, supergoed. Dat is de bedoeling. Dat als mensen het luisteren, dat ze denken, hey, hier kan ik iets mee.
Ja, ja. En er is ook nog in de lessen van leven lang leren naar voren gekomen. Het gaat over je leiderschapskwaliteiten en een toekomstbestendige verpleegkundige worden.
Mm-hmm.
Ja, dus daar wilde ik eigenlijk nog voor bedanken aan mijn collega's die ook de podcast luisteren. Dat de podcast dat podium heeft gekregen. Dat is natuurlijk onwijs tof.
Ja, zeker weten. Ik sprak iemand die zit in Leiden. Zij heeft een lectoraat over leiderschap. En wij of ik Ik weet niet of jij haar ook al gesproken hebt, maar ik sprak haar toen met de promotie van Ellen. En zij zei, oh, wat goed, ik ga de podcast ook laten luisteren aan studenten.
Ja, onwijs tof.
Ja.
Dus ja, dank Harry voor je heldere uitleg. En zeker aflevering 6 luisteren als je meer wil weten over verpleegkundig leiderschap en zeggenschap.
Ja, en 7, 8 en 9 eigenlijk ook.
Ja, inderdaad. Laten we daar maar sneller naar
gaan. Ja, we hebben een mailtje gehad van een luisteraar.
Oh ja, ja.
Volgens mij was het na aflevering 7.
Ja, ze had gemaild nadat zij aflevering 7 had geluisterd.
Ja.
Ja.
En ze schreef... Zo net jullie laatste podcast geluisterd, erg interessant over de VAR en het verpleegkundig leiderschap. Hierbij kwam bij mij de vraag naar voren, wat als je de leiderschap hebt toegepast, zowel verpleegkundig als persoonlijk, dit had aangekaart bij het management en je collega's, dus team en disciplines, om de zorg te verbeteren voor de bewoners en voor jezelf, op welke manier dan ook, en niet verder komt omdat je niemand meekrijgt?
Ja, ja, ik vind dat zo'n lastige vraag, want ik hoor dit best wel vaak. En enerzijds wordt er verwacht dat als je een handeling doet, dat het direct resultaat heeft. En anderzijds wordt er verwacht dat we eigenlijk alles kunnen veranderen wat we tegen kunnen komen. En dat weerhoudt denk ik veel verpleegkundigen om ook met die verandering mee te gaan of actief te zijn om die verandering te bewerkstelligen.
Mm-hmm.
Ja, ik denk dat het ook te maken heeft met tijd. Dus je kan niet verwachten als je vandaag wat wil veranderen dat morgen veranderd is. En ook niet dat iedereen morgen direct met je meegaat. En het gaat denk ik ook over gelijkgestemden.
Ja, ik denk dat dit over heel veel gaat. Ik ga eerst wel verder in de reactie en dan... Ik ken namelijk de persoon die dit heeft geschreven. Dus ik begeleid haar. En dan zal ik er een wat breder perspectief op geven zonder al te veel over haar te vertellen uiteraard.
Ja.
Ze schrijft, in mijn geval als verzorgende IG heb ik het idee dat dit niet echt gewaardeerd en of gezien wordt en daarna gehandeld wordt. Dit heb ik ook binnen het team met de verpleegkundige besproken en zij gaf aan dat dit inderdaad misschien te maken kan hebben met de functie. Dit omdat het nu na ruim een jaar wel wordt opgepakt omdat de verpleegkundigen van het team er nu achterna zitten. Persoonlijk vind ik het dan niet zo'n goede zaak dat er op basis van functie verder stappen worden gezet in plaats van dat er wordt gekeken naar kwaliteiten van de medewerker of überhaupt naar wat er aangegeven wordt ongeacht wie het is. Hoe kijken jullie hier tegenaan? Ja. Oh, ze gaat nog verder.
Ja, maar misschien kunnen we wel eerst dit stukje...
Ja, zeker.
Want wat kwam er net bij jou op? Of zeg je, ik wil nog het stukje verder lezen en dan kan ik er reageren?
Nee, oh nee, ik kan sowieso reageren. Ja, dus wat ik al zei, ik ken deze persoon... Maar ik denk dat er een grotere lijn in zit dan wat hier staat. En volgens mij hebben we het daar ook met Harry over gehad. Kijk, mijn eerste reactie is... Ja, ik denk niet dat het lastig is als deze persoon zegt dat zij alles geprobeerd heeft. Dan zou ik zeggen, ja, walk away. Gewoon weglopen, zoek een nieuwe baan. De banen liggen op dit moment voor het oprapen. Als je bevlogen bent en je wilt veranderen. Als je echt alles geprobeerd hebt. Je hebt alles uit de kast gehaald. Ja, probeer het ergens anders.
Ja.
En ik denk dat de rode draad hierin is dat heel veel verzorgenden en verpleegkundigen het heel moeilijk vinden om weg te lopen en om dingen los te laten.
Ja.
Dus of dat nou perfectionisme is of altijd voor andere mensen zorgen en wat meer voor jezelf zorgen, dat vinden heel veel mensen gewoon lastig. Omdat ze dan denken, oh dan ben ik egoïstisch of oh dan ben ik dit. En dat is een beetje alles of niets denken. Maar ja, ik zou zeggen, loop weg, ga naar een andere organisatie waar het beter geregeld is. En volgens mij is dat de enige manier.
Waar je stem wel wordt gehoord. Ja,
ja zeker. Want ja, als ik dit hoor, deze persoon is aan het leeglopen.
Ja. Ja, ik had mijn primaire reactie was het blijven bespreken met je collega's als je er wil blijven werken. Het kan natuurlijk ook een organisatie zijn waar je het onwijs naar je zin hebt op andere punten die voor jou meer van belang zijn dan dit punt.
Mm-hmm.
Dus het blijven bespreken met collega's, in gesprek gaan. Dus hopelijk dat de collega's zien dat wel relevant wordt. En de functieverdeling hierbij vind ik wel bijzonder. Maar misschien moeten we daarvoor nog even kijken hoe het verhaal afloopt. Om daarop te kunnen reageren.
Ja. Het gaat namelijk verder. Inmiddels gecheckt of er binnen mijn zorgorganisatie een VAR is. En die is er. Ik zit erover na te denken om ze misschien te contacteren. Ook afhankelijk van wat er de komende weken gaat gebeuren. Waarbij nu niet meespeelt dat ik het team ga verlaten dit jaar. Het heeft me in elk geval wel aan het denken gezet en een zaadje geplant. Dank daarvoor. Graag gedaan ten eerste.
Ja, inderdaad, graag gedaan. Ja. Ja, het is gewoon niet netjes als er wel op basis van functie gekeken zou worden. Zeker niet omdat een super goede verzorgende IG de zorg en omstandigheden misschien wel beter in beeld kan brengen bij die organisatie dan een net afgestudeerde HBOV'er. Je opleiding vind ik niet dat daar, het hoeft nog ineens een net afgestudeerde HBOV'er te zijn. Ik denk niet dat je opleiding daar wat mee te maken heeft. Iedereen zit anders in elkaar, pakt andere dingen op. We zijn allemaal mensen, we kunnen allemaal zien wat om ons heen gebeurt.
Ja. Ja, zoals we toen ook gezegd hebben, leiderschap begint voor 100% bij jezelf. En dan, ja, als deze persoon heel veel leiderschap toont, ja, dan denk ik ook dat het beloond mag worden.
Ja. Ja, en blijf ook die gelijkgestemde opzoeken. Laat je niet tegenhouden door anderen. Juist aankaarten wat jij denkt, voelt en dit bespreken. En kijk of je met elkaar verandering teweeg kan brengen. En ik dacht misschien wel leuk, aflevering 9 staat dan sinds vandaag online. En dat is ook wel aanrader om te luisteren. We nemen deze podcastaflevering op 20 juni. En ja, onwijs tof dat deze podcastaflevering bij jou heeft gezorgd. Dat er een zaadje is geplant. En hopelijk hebben je acties op den duur een positief effect.
Ja.
Succes.
Absoluut.
Ja. Ja, leuk dat we zulke reacties krijgen naar aanleiding ook van de podcast. Dus denk je ook, wil ook meepraten. Ik wil Thomas en Mike een berichtje sturen. Podcast taboe doorbreken
@gmail.com.
Yes.
Ja, dus doe dat vooral. Ja, en om nog even kort in te gaan eigenlijk op leiderschap. Dit is een artikel van de NHL Standen. En er is een onderzoek gedaan onder 435 verpleegkundigen over hun eigen functioneren. Dat is in het onderzoek verwerkt. En daaruit zijn eigenlijk drie belangrijke uitkomsten gekomen onder verpleegkundigen om meer verpleegkundig en effectief leiderschap in te zetten. Wat kan leiden tot betere zorg, meer werkgeluk en minder uitstroom? Nou, punt nummer 1 is toon moed en initiatief. Ik denk dat we dat uitgebreid behandeld hebben. Ga vooral moeilijke gesprekken aan. Je bent gelijkwaardig, dus ga ook het gesprek in en aan met artsen over die gelijkwaardigheid. Het heeft ook met hiërarchie te maken. Vroeger was er heel veel hiërarchie, misschien is dat in je organisatie nog steeds zo. Dat kan natuurlijk. Maar ook dat, toon moed en voer je moeilijke gesprekken op dat punt en op die, waarschijnlijk zijn het meerdere vlakken. Punt 2 is, hou je kennis op peil. Nou, kennis is macht. Ja, je wordt een stuk serieuzer genomen als je weet waar je het over hebt. En dat gaat over patiëntenzorg, maar ook over leiderschap en uiteindelijk over alles. Dus ik had het net over onbewust onbekwaam. Maar uiteindelijk kan je natuurlijk veel verder komen. En dit artikel zegt, verpleegkundigen zijn eigenlijk onbewust kwaam. Dat vind ik wel interessant, zijn onbewust bekwaam. Dan denk ik, dat is toch juist het doel?
Ja, je wil je natuurlijk bewust bekwaam maken en daarna dat je het toepast zonder dat je het door hebt.
Ja.
Ja, maar dat is mooi als dat artikel dat zegt, hè, dat de verpleegkundigen onbewust bekwaam zijn op het gebied van leiderschap. Dan betekent het dat we enkel inzicht moeten krijgen op wat leiderschap nou echt is. Dat we het vast kunnen pakken. Mm-hmm. En dat we het dan dat we het sowieso uitvoeren en dat we dan zeker weten dat we het uitvoeren. Dus dat je het uitvoert, dat je ook weet dat je het uitvoert.
Ja, dus ook daarnaast zien we ook dat verpleegkundigen niet weten wat voor kennis ze missen.
Ja, als je niet weet als je de kennis hebt, hoe weet je dan ook
wat je mist. Inderdaad, ja. Ja, grappig. Ik denk dat het ook gewoon te maken heeft met blijf nieuwsgierig en blijf leergierig ook.
Ja.
Ja, en punt 3 is bundel de krachten. Dat is een mooie inhaker op net. Er zijn heel veel verschillende functies natuurlijk. Er zijn beginnende verpleegkundigen, oudere verpleegkundigen. Sommige mensen willen wel veel leiderschap tonen, andere mensen wat minder. Die houden ervan om te volgen. Maar iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, dus maak daar vooral gebruik van. En kijk hoe je binnen jouw team of binnen je organisatie gewoon alles kan benutten.
Ja, inderdaad. Wel leuk dat in dat artikel eigenlijk, dachten we verwerken het artikel in de podcast terwijl we aan het praten zijn. Dus jij leest net het artikel door. En we hebben de kop gelezen en het kwam voorbij op LinkedIn, dus we dachten, het is wel leuk om dit mee te nemen. Maar eigenlijk wel leuk dat wat we net besproken hebben en de hele podcastaflevering, dat gewoon hierin terugkomt.
Ja, zeker weten.
Dus relevant. En dan aflevering 7, alles wat jij moet weten over kwaliteit van slaap als zorgverlener met veel belangrijke tips. Met Norbert van Culture of Sleep. Ja. Jij deed al een heleboel dingen natuurlijk wat betreft slaaphygiëne. En sinds deze aflevering slaapt mijn vriend met neuspleisters.
Mm-hmm.
Hij heeft de aflevering toen hij online kwam direct geluisterd en heeft direct neuspleisters besteld. Super grappig.
En heeft hij baat bij?
Ja, hij zegt na de eerste nacht al. Ik heb het ook een nacht geprobeerd, maar ik voelde nou niet heel veel effect, maar ik slaap natuurlijk al goed. En toen zei hij van, ja, wow, ik voel gewoon echt dat ik beter adem. Dus mm-hmm. dat was wel leuk. En we hebben ook direct eigenlijk de gordijnen opgehangen. Maar daar merk ik wel echt effect van.
Ja.
Ik merkte na de podcast, het was gewoon psychisch geworden, dat ik minder goed sliep. Omdat we geen gordijnen hadden, omdat ik wist dat je zonder gordijnen minder goed slaapt.
Mm-hmm. Ja. Ja. Subjectief minder goed slapen.
Ja, inderdaad.
Ja, nou, toevallig, ik bestelde net koffie hier beneden. En toen zei iemand, die zei, ja, ik heb gisteravond nog een dubbele espresso gedronken en een glas wijn. Toen dacht ik, oh.
Nou, je hebt vast lekker geslapen.
Ja, ik zei van, oh, dit heb je vast geen goed gedaan. Ze is in één keer niet goed geslapen. Ze zei, ja, normaal gesproken een wijntje kan wel, dan slaap ik wel goed. En toen dacht ik,
nee
dat is ook niet zo. Dan slaap je gewoon niet goed.
Waarschijnlijk slaap je snel in, maar heb je niet de voldoende diepe slaap, zoals het moet zijn.
Dus ja, ook qua dit onderwerp, goed dat we het gedaan hebben. Er zitten heel veel tips in. Ga het gewoon luisteren als je nog niet geluisterd hebt.
Ja, echt zeker als je onregelmatig werkt, maar ook gewoon als je regelmatig werkt, denk ik. Want mijn vriend heeft er zeker veel baat bij gehad.
Ja, zeker. En ik weet niet of ik daar vorige keer iets van gezegd heb, maar we hadden het natuurlijk over aromatherapie.
Ja.
En iemand die ik begeleid, die maakt gebruik van aromatherapie en ze heeft mij dus iets cadeau gegeven. En ik gebruik dat wel eens voordat ik ga slapen.
Ja.
En ik slaap echt beter.
Oh, tof. Ja, je had het wel gezegd in de voorbespreking, maar niet in de podcast, geloof ik. Nee. Dus het heeft op jou wel een positieve
effect. Ja, zeker, ja.
Ja, ja, ik weet niet of er... Want er was wel wetenschappelijke literatuur voor.
Ja, dat het effectief was.
Ik had een artikel over gevonden. Ja.
Ja, want volgens mij hebben we het niet... Zou niet echt meer...
Daar verder op ingaan.
Verder op ingaan, maar... Ja. Want ik heb later nog die meta-analyse bekeken en het is dus wel effectief.
Ja,
want daadwerkelijk effectief. En volgens mij hebben we het een beetje in de podcast weggezet als misschien is de placebo, misschien niet.
Ja, dat kwam denk ik omdat Norbert er geen verstand van had en niet over gehoord had. Dus dat hij zoiets had van, ja, ik kan daar eigenlijk niks over zeggen en hij is de specialist, dus laat het maar gaan.
Ja, maar het is dus echt daadwerkelijk effectief, dus ook het proberen waard voor de toolbox.
Misschien leuk om toe te voegen.
Ja.
Ja, ja en dan denk ik dat aflevering 7 was. Dan dachten we, misschien is het wel even leuk om tussen de, in het midden van de aflevering te zeggen hoeveel volgers we hebben.
Ja, bijna 900.
Ja, dat is gewoon echt extreem. Ja.
Ja, en wat best wel tof is... ik keek vandaag voor het eerst mijn mail, maar ik heb het al eerder doorgekregen. We staan dus ook in de nieuwsbrief van Nursing met een podcast die je echt moet luisteren.
Ja, inderdaad. En ik ben benaderd door de Nursing. Of wat wilde ik vandaag tegen je vertellen? Dus bij deze.
Ja, dit is ook,
Er zijn echt... hier in de hogeschool Rotterdam, ik was al aan het werken, jij bent hier binnen gerend, we hebben alles geïnstalleerd, want we moeten ze zelfs snel opnemen, want we hebben dadelijk een afstudeersymposium, wat waarschijnlijk enorm tof wordt. Maar ik was benaderd door de nursing, of we mee wilden werken aan een artikel met een fotootje erbij.
Oh,
dus ik heb
cool.
gezegd. Ja, dat is toch een beetje uit de zesde regio.
Nice.
Dus ik hoop dat over 2 weken dat er wat meer rond is en dat het... zeg maar nog steeds, is ook vanaf hun kant.
Ja, nou weer.
Anders, als we er niet in staan, dan is het dus niet gelukt.
Ja, nou, anders kan ik ze nog overtuigen op de nursing experience.
Oh ja, ja, leuk, ja. Ja. Ik ben er dan helaas niet bij, maar heel veel plezier. Toch?
Ja.
Ja. En ik wilde eigenlijk jullie bedanken, want jij die luistert, die heeft waarschijnlijk op dat abonneren geklikt, op het volgen. Dus heel erg bedankt.
Ja, en misschien... Als jij luistert en je denkt nu, ik zou misschien wel willen helpen. En dan gaat het niet over sponsoren. We zijn namelijk op zoek naar iemand, of misschien meerdere iemanden, die ons een beetje kunnen helpen. We doen momenteel alles zelf en we vinden het heel tof om te doen. En het kost ons momenteel heel veel tijd. En ergens ook, heel eerlijk gezegd, een beetje te veel tijd.
Ja.
Maaike doet de editing en dat kost soms gewoon uren.
Ja.
Ik doe het uitschrijven, het luisteren, een klein stukje marketing... En we zijn op zoek naar iemand die van beide verstand heeft, die beide kan. Het mag een liefhebber zijn. Het kan bijvoorbeeld ook iemand zijn die marketing stage zoekt of iets dergelijks. Misschien kunnen ook 2 personen zijn. Maar als je diegene bent, als je iemand kent, stuur dan even een mailtje naar podcasttaboedoorbreken@gmail.com. Je mag ons ook een bericht sturen op Instagram. ja, we zouden het gewoon heel tof vinden als jij of iemand die jij kent ons wilt helpen.
Ja.
Dan kunnen we namelijk nog langer doorgaan dan we van plan zijn. Ja, en dit is ook eigenlijk de reden dat we even een korte break nemen.
Ja.
Omdat we gewoon eerst iemand zoeken die ons kan helpen.
Ja, inderdaad.
En dan gaan we na de zomer weer lekker verder.
Ja, dus we weten niet precies hoe lang die breaks er zijn, maar we hebben natuurlijk beide best wel drukke banen. Beide dat we actief zijn op Instagram, eigen bedrijven. Dat vergt gewoon veel tijd. Laten we er realistisch over zijn. En dan zo'n podcast voorbereiden, opnemen, editen. Kost ook gewoon veel tijd. Dus als we dingen uit handen kunnen geven, ja, dat zou fijn zijn.
Ja, ja, onze podcast gaat ook over beter voor jezelf zorgen.
Ja.
En, ja, dat moeten we zelf ook natuurlijk gaan doen.
Ja, gaandeweg geleerd.
Ja, zeker weten. Dus ja, als je iemand kent of als je iemand bent, laat het ons weten. Ja. Ook als je meer informatie wilt, dan kan je gewoon contact opnemen.
Ja, mag ook via Instagram of zo. Mag ook via de verpleegkunde podcast
op
Instagram.
Zeker weten.
Ja, want daar zitten we natuurlijk ook gewoon op. Ja, en de eerste aflevering zit gewoon op bijna 700 luisteraars. Ja, dat is
bizar, hè?
Ja, best wel veel. Ik merk, want we hebben natuurlijk de podcastaflevering samengevoegd. En de eerste aflevering van mij ooit gemaakt, die, ja, durf ik het niet zeker te zeggen, maar 1300, 1400 luisteraars. Mm-hmm. Dat is best wel veel voor het publiek wat ik zelf op Instagram heb. Ik heb 8000 volgers.
Ja.
Ja, en de verpleegkundige populatie. Dus,
ja, maar daarom moet je eens voorstellen, dat zijn, hoeveel mensen past er in een bus? 50?
Ja.
Dat zijn 26 bussen vol.
Ja, bizar.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Dus nogmaals heel erg bedankt. Laten we doorgaan naar aflevering 8.
Ja, opkomen voor de beroepsgroep, verandering teweeg brengen en zeggenschap.
Ja, vlak voordat deze aflevering online kwam, Thomas heeft het net al even benoemd. En je kan het nu ook in aflevering 9 horen, daar benoemen we het ook. Was de promotie van mijn collega Ellen Bakker. En ja, Thomas was hier ook voor uitgenodigd. Wat onwijs gezellig en leuk was om daar samen heen te gaan. Ja, we hebben samen genetwerkt en kwamen dus eigenlijk erachter dat mensen die de podcast nog niet kenden, heel enthousiast werden over de podcast zelf. Ja, en de vraag eigenlijk was ook een beetje die we hebben besproken met mensen daar. Terwijl we in de rij stonden om Ellen te feliciteren, waren we lekker aan het netwerken. Hoe houden wij de zorgprofessionals die net afgestudeerd zijn nou binnen? En ik denk mede juist ook door die zeggenschap te creëren. Ja, jammer dat die coronacrisis gaande is en netwerken hierdoor sinds de start van de podcast moeilijk is geweest. Dus wat betreft het netwerken, zeg het vooral voort. En kijk eens op onze petje.af pagina. Ik denk dat we er nu genoeg over hebben gezegd. Het moet ook geen hele promo-aflevering worden. En wat zeggenschap betreft hadden wij nog een leuk nieuwsartikel, wat jij zelf waarschijnlijk ook al voorbij hebt zien komen.
Ja, er is een wet aangenomen over zeggenschap. Corine Ellemeet van GroenLinks en Judith Tielen van de VVD, die presenteren een initiatiefwet in de Tweede Kamer met als doel meer zeggenschap creëren voor verpleegkundigen. En die wet is dus aangenomen door de Tweede Kamer, wordt nu voorgesteld aan de Eerste Kamer. In artikel 3 staat beschreven wat kwaliteit van zorg is. Daar wordt nu aan toegevoegd dat zorgverleners altijd betrokken moeten worden bij de wijze waarop zorg wordt verleend in de organisatie. Verpleegkundigen en verzorgenden worden nu niet standaard meegenomen in de besluitvorming erover namelijk, terwijl zij wel de kennis en de expertise hebben en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan.
Ja, de verpleegkundigen zijn gewoon de belangrijkste stakeholders als het gaat om veranderingen binnen het verpleegkundig vak.
Ja, absoluut.
Ja, eigenlijk best wel bizar dat het niet vastgelegd stond. En eigenlijk ook best wel bizar dat dit vastgelegd moet worden om ons dat er een klik meer zeggenschap te geven. Maar wel positieve verandering, denk ik.
Ja, denk ik ook. Ja, ja en ja, er zijn dus nog steeds meer vacatures open in onze sector dan in andere sectoren. Ja, ik heb hier een factsheet uitstroomonderzoek 2020 voor me. Ellen heeft er natuurlijk heel veel over gezegd. Wat ik vooral interessant vind om hier te noemen, is dat bij de vraag wat je werkgever iets kunnen doen om vertrek te kunnen voorkomen, zegt dus ja, 15,5% zegt betere ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden. Ja, als het beter was gecommuniceerd of geluisterd door mijn directe leidinggevende, was 21,6%. Ja, als de werkdruk verminderd was, dat is 12%. En nee is 15,9% mijn vertrekredenen lagen in die privésfeer. En nee, het werd tijd voor iets anders. Dus nou ja, 15 En een half plus 21,6 plus 12 is, even nou rekenen, 54. Dus ja, 54% is ja. Dan valt er dus gewoon nog een hoop winst te behalen.
Ja, bizar. Gewoon de helft.
Ja.
Meer dan de helft. Ja.
En wat ik ook altijd interessant vind bij dit soort onderzoeken, en wat nu nog steeds heel erg veel gebeurt. Kijk, dit hele onderzoek wat ik net eigenlijk zeg, dat maakt deel uit van een exitgesprek. Of van een eindevaluatie eigenlijk. Terwijl het super zonde is, want ja, 50% was waarschijnlijk behouden kunnen worden als ze na een maand het gesprek hadden gevoerd. Of na 6 maanden, of na 6 jaar bijvoorbeeld.
Ja, gewoon een betrokken leidinggevende die af en toe met je praat over wat jij nou wilt in de toekomst. Qua carrière. En dan niet per se op de afdeling, maar ook eens breder kijken. Stel je voor dat je op een verpleegafdeling werkt in het ziekenhuis en je vindt de intensieve zorgen enorm interessant, maar je vindt de populatie op de afdeling eigenlijk leuker, waardoor je daar nog blijft werken, maar je wil wel die uitdaging. Je gaat natuurlijk een bias of zo aanbieden. Kan al een reden zijn dat iemand dan blijft.
Ja, het interessante is vooral van, wat ik heel erg interessant vind van dit soort dingen is dat, kijk, dit is natuurlijk heel zwart-wit. Ja, beter ontwikkelen door groeien mogelijkheden. Ja, beter communiceren door de leidinggevende. Ja, verminderen van de werkdruk. Er staat hier niet in, wat heb je er zelf aan en wat heb je zelf geprobeerd om eraan te veranderen, bij wijze van spreken.
Ja.
Ik heb ook heel veel andere onderzoeken gelezen en heel, ik weet even niet de percentages, maar het ligt echt tegen de 80% aan. De jongere verpleegkundigen, die hebben behoefte aan persoonlijke ontwikkeling.
Ja. Ja.
Dus, kijk, als hier gezegd wordt, beter communiceren, luisteren door directe leidinggevende, die heeft waarschijnlijk gewoon geen tijd daarvoor.
Nee, en dan als er beter was geluisterd naar die ontwikkeling,
ja,
dan was er misschien wel, zeg maar, gehonoreerd wat die verpleegkundige wilde.
Ja, en ja, kijk, dat is ook een beetje naar mijn eigen straatje praat natuurlijk, maar er zijn momenteel gewoon heel veel externe partijen die dit kunnen veroorzaken en dit allemaal kunnen wegnemen. Want, ja, mijn privé, of mijn vertrekredenen lag in de privésfeer. Ja, misschien was de werk-privé-balans wel compleet uit balans.
Ja.
En dat valt heel makkelijk aan te passen en te tweaken.
Ja.
Dus ja, ik denk dat er gewoon heel veel winst te halen valt.
Ja, zeker. Ja. En dan nog even over zeggenschap wat leuks om mee af te sluiten.
Ja.
Het termijn van Linda Hertog loopt bijna af. Linda Hertog is momenteel de voorzitter van de verpleegkundige adviesraad van het Erasmus MC. Ja, die zijn uitgebreid aan bod gekomen binnen aflevering 8.
Ja.
Als ik het goed zeg, ja, aflevering 8. En zie je jezelf nou op deze positie als verpleegkundige binnen het Erasmus MC? Solliciteren.
Ja, ja, ik heb gezegd dat ik in Caitlin het team zit, dus daar blijf ik bij. Ja. In de aflevering zelf.
Ja, je mag niet meer overstappen.
Nee, ik kan niet meer overstappen.
Ja. Ja, dan komen we alweer bij de laatste aflevering. We vliegen er doorheen. Aflevering 9. Ja, de geschiedenis, empowerment en genders in de zorg.
Ja, Joke Storm zou aanschuiven, alleen ze was helaas verhinderd. Maar gelukkig gaat ze nog een andere keer te gast zijn over een, nou, ook een heel interessant onderwerp.
Ja.
Ja, na de zomervakantie dus nogmaals.
Ja, want dan pakken wij de podcast weer op. Ja, ik geloof dat in die aflevering kon er naar voren wat de man-vrouw verdeling op mijn Instagram was. En ik dacht, ik zoek nog even op en dan laat ik het weten. Ik zat wel redelijk in de buurt hoor. 64,3% vrouw en 35,7% man.
Ja.
Dus, maar ja, dat zegt alsnog niks.
Ja.
Ja, ja, en we hadden een ander leuk artikel voorbij zien komen op LinkedIn. Meer aandacht voor preventie kan doemscenario zorg voorkomen. Nou, de laatste tijd is er natuurlijk best wel veel sprake geweest over dat doemscenario, over de vergrijzing, de uitloop van de verpleegkundigen waar we net al bij stil hebben gestaan. En ja, dat artikel dat richt zich ook, Lisbeth van Rossum die komt daar geloof ik, zegt daar een aantal zaken in, dus dat richt zich geloof ik ook op leefstijlverandering en obesitas. Maar,
ja, vooral obesitas. Ik heb het hier voor me en
ja,
op dit moment heeft 50% van de volwassenen heeft overgewicht. Ze zegt, als er niets gebeurt, loopt dat in 2040 op tot 2/3 van de bevolking.
Ja, stel je eens voor hè, dat 2/3 van de bevolking, dat, en hoeveel nu?
50%.
50% ook, bizar veel.
Ja.
Maar dat het van 50% naar 67% gaat. En de zorg is nu al enorm zwaar. Als je in de thuiszorg bezig bent en gewoon de zorg met z'n tweeën moet doen. het soms niet verantwoordelijk is om, verantwoord is om het in je eentje te doen en dat het alleen maar nog gaat stijgen.
Ja, dat ook, maar veel groter nog. De zorg, zoals wat de zorgpleging bijvoorbeeld nu is, ja, dat gaat gewoon, ik weet even niet precies keer hoeveel, maar dat gaat echt mega hoog worden.
Ja, ja. En ik moet hierbij denken aan aflevering 1 van de, zeg maar, de eerste podcastreeks, Het Werkveld in. Daar ben ik in gesprek met Meerte Zok, die is wijkverpleegkundige. Mm. En die geeft dus ook obesitas aan als een van de ziektebeelden waarbij je gewoon heel veel klinisch moet redeneren. Omdat je binnen de thuiszorg ook enorm out of the box moet denken. Dus het vraagt als verpleegkundige ook een hele hoop van je.
Ja, ja, zeker weten. Ja. De WHO heeft het nu ook als een, volgens mij als een pandemie of een epidemie, ik weet even niet wat. Maar ze hebben dus echt daadwerkelijk, ja, hoe noem je dat, benoemd.
Mm-hmm.
Als een, volgens mij, wereldwijde pandemie. En dat is dus echt ook preventief wat aan moet gebeuren.
Ja.
Ja, volgens mij hebben we ook nog iemand op de lijst staan om die uit te nodigen over dit onderwerp, hè?
Ja. Ja, dat was een van de vragen. Misschien kunnen we wel gelijk die vraag beantwoorden. Welke onderwerpen worden nog allemaal besproken? En er zijn echt zoveel onderwerpen ingezonden. En gaan jullie nog door met de podcast?
Ja.
We gaan zeker door. Unaniem. Zeiden tegelijkertijd.
Ja, en er gaan gewoon, er gaan heel veel onderwerpen komen over, tja, wat allemaal, de witte woede.
Nog een onderwerp over urostoma's of stoma's.
Maar... Ja, incontinentie, veerkracht, inclusie en diversiteit.
Ja, zeker in de laatste aflevering waarbij we hebben gekeken dus naar genders in de zorg, kwamen we erachter dat... Ja. Er zoveel is om nog te bespreken.
Ja, en we willen het nog hebben over voeding.
Ja.
Nou ja, er is echt nog...
Zat.
Er is echt nog heel veel.
Ja, we hebben echt een hele werklijst en die is echt enorm lang. Dus jullie zijn nog niet van ons af. Ja. En als we het hebben over de geschiedenis, empowerment en die genders in de zorg... dan kunnen we eigenlijk ook naar een ander leuk artikel over empowerment kijken. Want lectoraat onderzoekt hoe verpleegkundigen zich blijvend kunnen ontwikkelen... de coronacrisis legde eigenlijk een nijpend probleem in de zorg bloot. Ik lees gewoon het artikel op. We zullen het in de show notes zetten. Een hoge uitstroom van verpleegkundigen in combinatie met een groeiend tekort, eigenlijk wat we net hebben besproken. Een van de oorzaken is het gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden. Hé, echt waar? Met de oprichting van het lectoraat Continue Professionele Ontwikkeling van Verpleegkundigen, dat 1 juni start, dus dat is net gestart, slaan het ETZ, Elisabeth Twee Steden Ziekenhuizen en Avans Hogeschool en van... Ik weet nooit hoe je dat uitspreekt. Fontys. De handen in één. Als je het anders uitspreekt dan Fontys, laat dat maar even weten. Samen onderzoeken ze hoe verpleegkundigen zich continu kunnen blijven ontwikkelen.
Een levenslange professionele ontwikkeling speelt een uiterst belangrijke rol bij datgene wat maakte dat verpleegkundigen het vak ooit kozen. Waarde toevoegen aan de kwaliteit van patiëntenzorg. Die ontwikkeling is belangrijk omdat ze op die manier vanuit een actuele, stevige kennisbasis een constante praktijktheorie... en een eigen expertisegebied kunnen handelen. Dit leidt uiteindelijk tot een kritische beroepshouding die bijdraagt aan professioneel zeggenschap en autonomie. Op dit moment gebeurt dit door allerlei redenen onvoldoende, wat een hoge uitstroom van verpleegkundigen tot gevolg heeft.
Dus eigenlijk wat we net hebben besproken, daar heeft dit team een oplossing voor. In de zoektocht naar een oplossing van dit probleem richt het lectoraat zich voornamelijk op het effect van zorginnovatiecentra's, ZIC's... op de continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen. We weten namelijk al dat werk in een ZIC, ZIC, een grote leeropbrengst oplevert voor studenten. Dus leeromgevings voor studenten, die kunnen er dus aan bijdragen dat die kritische beroepshouding, ik zit gelijk in de beroepssituaties in de KBS, de kritische beroepshouding groeit en... hopelijk dat bijdraagt aan professionele zeggenschap en autonomie, waardoor die verpleegkundige uiteindelijk blijft. En ze streven naar een cultuur waarbinnen leren, onderzoeken en innoveren hand in hand gaan. Ja, klinkt prachtig toch?
Ja, amen.
Ja, ik ben benieuwd wat er uiteindelijk uitkomt en of het daadwerkelijk toegepast kan worden en wat de onderzoeksresultaten zijn.
Mm-hmm. Ja. Ja, eerlijk gezegd klinkt het voor mij ook als iets... om even een kritische notie bij te zetten als iets wat we weer aan het oprichten zijn, terwijl we al lang weten volgens mij wat het probleem is.
Nou, ik vind het wel interessant dat dit gebeurt, enerzijds. Maar aan de andere kant denk ik, waarom is dit nodig om op te richten als je het eigenlijk op een afdeling ook al hebt, als je gewoon naar de verpleegkundige luistert? Dus in plaats van management op, zeg maar, de managers die op managementfuncties zitten te behouden als ze niet goed functioneren, misschien naar managers te zoeken die beter functioneren. Ja, hoe zeg ik dit goed?
Ja. Misschien moeten we Annemarie gewoon uitnodigen. Annemarie de Vos.
Ja.
Dus Annemarie, als je dit luistert, je bent van harte welkom.
Nou, wat mij eigenlijk nog te binnenschiet hierbij is dat je veel managers hebt op posities die daar zitten doordat ze daar zijn gekomen, omdat ze daar ooit als verpleegkundige op hebben gesolliciteerd. Maar dan zitten ze daar niet zonder een managementachtergrond. En ik denk juist wanneer de managers dusdanig geschoold worden dat ze ook weten wat verpleegkundigen nodig hebben en hoe je een goede manager kan zijn. Niet dat ik dat zelf weet, maar ik zie dat gebrek soms wel. Dan kan je denk ik beter inspelen op de verpleegkundige. Dus dan heb je misschien niet zo'n ZIC nodig. Maar dan kan het op een normale afdeling bewerkstelligd worden. Of dan juist die verpleegkundigen die op zo'n ZIC hebben gewerkt, dat die goede managers zullen worden omdat ze weten wat verpleegkundigen op de werkvloer nodig hebben.
Ja.
Ja, ik vind het een lastige.
Ja, ik ook.
Ja, goeie om hier een keer verder mee in gesprek te gaan. Ja, aangezien, dit zijn meningen van mij, maar niet gebaseerd op iets onderliggends of zo.
Ja. Niet genoeg kennis eigenlijk om iets over te zeggen.
Ja. Ja, en dan, we hadden niet heel veel vragen binnengestuurd gekregen, maar de twee die hebben we beantwoord. Wat gaan we de afkomende tijd doen?
Nou, vakantievieren.
Ja, ja, nou, ik heb echt een hele drukke periode op werk. Dus eerst dat afronden, afstudeeropdrachten nakijken, eindassessments, eindbeoordelingen op stage. En ik denk een beetje brainstormen in de vakantie, tot mezelf komen en kijken hoe we weer verder gaan.
Ja, zeker.
Ja. Ja, denk je nou, dit is nou echt een goed onderwerp. Dit moet op jullie lijst staan, laat het even weten. Stuur een berichtje, stuur een e-mail. Volg ons op Instagram en laat het weten. Heb je een aanvulling, een kleine opmerking, een grote opmerking, wil je een hele lange brief schrijven, het mag allemaal.
Ja.
Je bent meer dan welkom. Ja, dat was hem dan denk ik alweer. Hè?
Ja, zeker weten. Ja, heel erg bedankt voor het luisteren. Ja, we zouden het waarderen als je onze socials in de gaten houdt. De pagina van de podcast zelf en de verpleegkunde podcast. Zodra we dus iemand hebben die ons een beetje kan helpen, gaat die pagina ook wat mooier eruit zien.
Nou, je hebt het al hartstikke mooi gemaakt.
Het is een kunstwerk.
Ja, er staat een kunstwerk op. Ja. Ja, nou, Thomas kan je volgen op @thomasgroen.nl.
Ja, en Maaike kan je volgen op @maaikevansansen.
Ja. Ja, fijn dat je de aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Fijn dat je hoogstwaarschijnlijk als je deze aflevering luistert ook de andere aflevering hebt geluisterd. Heb je nog tips, vragen? Nou, nogmaals, dan mag je altijd mailen op podcasttaboedoorbrekend@gmail.com.
Ja, en toch nog één keer zeggen, ondanks dat het geen sponsor aflevering zou worden. petje.af/de verpleegkundepodcast. Ja. Zou het heel waarderen, ook al is het heel weinig in de maand.
Inderdaad. Ja, vergeet vooral niet de podcast te liken, te subscriben. Helpt ons enorm. En ja, eerder gezegd, we doen het allemaal niet voor niets.
Ja, nou op dit moment wel.
Ja, op dit moment. Nee. We doen het met heel veel liefde.
Precies. Ja. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Doeg.